Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. De nieuwe regels die techbedrijven in Europa opgelegd krijgen gaan niet ver genoeg. Dat vinden de Europese privacy toezichthouders. Ze hebben ze onlangs bekendgemaakt. Ze pleiten voor een eind aan persoonlijke advertenties op internet. De nieuwe Europese wetten DMA en DSA vinden ze onvoldoende helpen. Onder andere omdat die strijdig zouden zijn met de bekende privacywet AVG. Dat gaan we bespreken met Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Welkom Jasper.
Dankjewel.
Even over die gepersonaliseerde advertenties. Waarom zijn die zo belangrijk ook weer voor techbedrijven als Facebook en Google?
Ja, je kunt een parallel trekken van internet met de traditionele media. Je doelgroep steeds beter kennen om gerichter te kunnen adverteren. Waarom bestaat er een business nieuwsradio en niet gewoon een radio algemeen? Omdat dat nuttiger is. Omdat je gerichtere programma's kunt maken, betere inhoud kunt maken en daaraan gekoppeld kunnen ook betere advertenties komen. Ja. Dus gerichter schieten in plaats van met hagel proberen een doelgroep te bereiken waarvan een klein percentage misschien geïnteresseerd is in wat jij te verkopen hebt.
Ja. Beter weten wie je publiek is.
Precies.
Ik noemde Google en Facebook al, maar wie zijn de grootste spelers verder?
Nou ja, noem maar eventjes de socials op. Snapchat, Instagram, dat is Facebook. WhatsApp, dat is Facebook.
Ja.
Maar goed, daarnaast ook TikTok vanuit China. Maar vergeet even niet, eigenlijk iedereen die groot is op internet. Amazon weet ook heel veel van ons allemaal. Of we daar nou shoppen of niet. Of we daar nou Prime kijken of niet.
En dan bol.com waarschijnlijk ook.
En bol.com natuurlijk ook. En daarmee dus Albert Heijn. Met de klantenpas.
Elke internetbedrijf van betekenis eigenlijk.
Ja. Want anders is het geen internetbedrijf van betekenis in de huidige economie en aanpak.
Wanneer is de gepersonaliseerde advertentie eigenlijk uitgevonden?
Poeh. En heeft het patent op gevraagd aan Rijk? Nee, dat niet. Nee. Ik denk in de begindagen van het internet. Ik weet nog.
Waarschijnlijk de 90's toch zo'n beetje.
Ja, midjaren 90. Kijk, al een 93, 94 kwam het internet naar het grotere publiek. Zullen we toch een inbelmodem geluidje nadoen? Nee, ik hou me in. Maar dat was inderdaad het idee van advertentie gedreven. Bruce Sterling, een bekende science fiction schrijver. En cybervisionair, information wants to be free. Maar het moet wel ergens van betaald worden. Dus advertenties was toen het idee. Alleen algemene advertenties, zie ook de algemene media, kranten, tijdschriften. Ja, je wilt gerichter gaan, want dan ben je waardevoller. Je krijgt een soort race naar de bodem. Een hele generieke advertentie voor heel Nederland. Ja, dat is niet zoveel waard, want dat levert niet veel op.
Ja, er is wel eens discussie over of gepersonaliseerde advertenties nou werken, ja of nee. Wat is jouw mening?
Niet helemaal, denk ik.
Ze werken niet helemaal?
Nee. En dat is niet omdat ik aan alle kanten adblockers gebruik. Maar het is ook, ja, gepersonaliseerd is, ze moeten dan heel veel van je weten. En de grote jongens weten al wel heel veel van je, maar toch nog niet genoeg om, als ik één keer gegoogeld heb op een dakkapel of een wc-pot, mij toch een half jaar lang te achtervolgen met advertenties voor dakkapellen en wc-potten.
Zelfs als je die al gekocht hebt.
Juist! Juist, dat is het ook.
Ja. Maar aan de andere kant, ze werken inderdaad wel een beetje, want anders bleven ze het niet doen. Tenminste, zou dat zo zijn?
Ja, ze weten dat ik er een keer op gezocht heb. Ik zei bijna gegoogeld.
Nee, maar ik bedoel, die grote bedrijven die we allemaal genoemd hebben nu, niet allemaal, maar veel, blijven die gepersonaliseerde advertenties toepassen. Dus zullen ze daar wel meer mee verdienen dan wanneer ze het anders zouden doen? Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
Ja, dat denk ik wel. Want ja, niet een dakkapel, maar stel dat ik in een flatje woon, daar een advertentie voor een dakkapel aan serveren, heeft geen nut.
Nee.
Want je zit in een appartementje, je kunt geen dakkapel.
Maar een bepaalde reis, als je daarnaar gegoogeld hebt.
Precies.
Of een bepaald product, een of ander bepaald gadget of zo.
Precies.
Smartphone.
Iets bieden wat aansluit op wat je interesses zijn, dat is zinniger dan iets bieden waarvan je totaal geen idee hebt of het aansluit.
Over smartphones gesproken. Apple presenteert zich nog wel eens als de privacy-ridder, want hun verdienmodel is hardware verkopen en niet zozeer advertenties presenteren. Doet Apple het anders?
Apple doet het deels anders en deels slimmer. Door inderdaad zich te presenteren als wij zijn het privacyvriendelijke alternatief.
Oh, dat zo slim, ja.
Ja, maar vergeet niet, Apple heeft ook ooit geprobeerd om een ads-netwerk te lanceren. Wat dan wat privacyvriendelijker zou zijn dan zoals het er is van Google. Maar dan nog, het is ook een ads-netwerk. En ads zullen, ik zou bijna niet zeggen per definitie, maar vroeg of laat ga je met advertenties toch wat gerichter te werk, omdat dat zinniger is. Nou ja, on return on investment.
Apple heeft onlangs zijn privacyregels op de iPhone veranderd. Apps. Scherper gemaakt. Dat heeft nogal gevolgen gehad. Kun je dat uitleggen?
Ja, als gebruiker krijg je nu de keuze. Voor een app ga ik opt-in dat de app mij mag volgen. Om een persoonlijke dossier aan te leggen en dus gerichte advertenties kunnen doen of niet. En wat dat betreft zit Apple dus iets meer in de Europese gedachtegang. Het moet opt-in zijn in plaats van het Amerikaanse. Als je het echt niet wil, dan is het opt-out. Ja. Want het probleem is, als je echt niet wil, stel je gaat niet akkoord met de voorwaarden van Facebook, dan kun je dus Facebook niet gebruiken. Nou is het voor sommige mensen
Facebook op de iPhone. Het heeft natuurlijk overal weer invloed.
Of Facebook algemeen. Stel Google verandert om zoveel tijd past een voorwaarde een beetje aan. Stel dat je daar niet mee akkoord gaat, dan mag je dus niet gebruik maken van de diensten van Google. Nou, als schoolgaand kind in Nederland is dat dan, nou, laat even scherp neerzetten, dat je dus niet bepaalde lessen kunt volgen.
Ja.
Nou is Google geen nutsbedrijf, geen nutsdienst. Dus het is niet dat je leven niet meer door kan gaan. Maar het tast wel flink aan. Nou, Apple heeft dus die voorwaarden voor
apps. Hoewel je op dit moment nog zou kunnen volhouden als een kind niet kan googlen. Dat is misschien wel heel goed. Want dan leert het kind andere dingen, andere technieken te gebruiken om te zoeken op internet.
Ja, maar ik heb het niet alleen over Google. Ik heb het ook over als de docent via Google documenten voor het huiswerk ter beschikking stelt.
Ja, oh ja, dat krijg je dan.
En als jij als kind of als ouder van een kind daar niet mee akkoord gaat, dan heb je dus geen toegang tot het onderwijsmateriaal.
Ja.
En zeker in lockdown tijden. Maar terug naar Apple en die app-permissie. Ja. Dat heeft sommige bedrijven bij elkaar opgeteld. Dat was het $10 miljard minder omzet opgeleverd.
Maar dat is dus omdat Facebook en dergelijke op de iPhone niet meer konden adverteren zoals ze dat gewend waren.
Precies, ja. Dat ze de gebruiker moesten overtuigen. Klik maar op ja. En daar heeft Facebook ook heel slim een aantal pop-ups gedaan. Als je Instagram startte op je iPhone of WhatsApp of de Facebook Messenger app, dan kreeg je een melding van, god, er zijn wat dingen veranderd. Geef ons alsjeblieft toch toestemming, want anders kunnen we geen gerichte advertenties doen. En daar zat ook een beetje bij deze fantastische gratis app waar je gebruik van maakt. Die zou dan misschien niet meer gratis kunnen zijn. En dat is een beetje als leuke winkel, leuke knieschijf heb je daar. Zou jammer zijn als er iets mee gebeurt. En willen wij betalen voor Instagram op een iPhone of WhatsApp op een iPhone? Zou je daar €1
Dat zou een interessant experiment zijn, maar daar kunnen we nu geen uitspraak over doen. Maar dat zijn de gevolgen van, ja, ik zou bijna zeggen, een specifiek verbod op persoonlijk adverteren, namelijk Apple, werpt daar een barrière tegenop. Wat zouden de gevolgen zijn van een algemeen verbod op gepersonaliseerde advertenties dat uit zou kunnen gaan van de Europese wetgeving?
Ja, dan wordt het heel interessant. Dan heb je het over een Europees verbod. Dan zou het dus kunnen zijn dat Amerikaanse bedrijven zien van, nou ja, in dat gebied kan ik niet meer zaken doen zoals ik gewend ben. Dus ik ga geen zaken meer doen, want dit tast mijn winst en mijn verdienmodel dermate aan. En dat is door bijvoorbeeld Facebook alles eerder gehint van, goh, dan zijn jullie minder aantrekkelijk. Of dat dan echt tot concreet komt van, Facebook gaat niet meer actief zijn in Europa. Het is toch een grote markt, het is een interessante markt. Ja. Alleen zijn we groot en interessant genoeg. Of ga je dan krijgen, wat we met de AVG ook gezien hebben, er gaan wat aanpassingen gedaan worden voor dat gekke Europa, waar we toch anders moeten opereren dan we normaal vinden.
Ja. Dat gekke Europa, zeg je. Hoe zit het in Amerika? Ontstaat daar ook die weerstand misschien dan wat minder dan hier, maar toch dan ook?
Nou, geleidelijk aan wel, ja. Ik heb gezien jaren terug, en jij ook natuurlijk, dat Europa en Amerika hebben een fundamenteel andere kijk op privacy. In Amerika gaat het veel meer om het individu en vrijheid. En als je iets niet wil, dan moet je daar zelf wat aan doen. En als je het wel wil, moet je er ook zelf voor vechten. De American Dream, om het even parafraseren. En in Europa is het, je hebt bepaalde rechten. En als een Facebook of een Google jouw data wil vergaren, dan moeten ze dat wel doen met respect voor jouw rechten. Ja. Dus je privacy. En om toestemming vragen, een opt-in in plaats van opt-out, et cetera.
Amerika ligt hoe dan ook dus achter op dit gebied.
Maar Amerika is wel, zeker vanuit linkse hoek, zijn daar toch meer signalen. Californië is een van de staten waar al een AVG-achtige wetgeving van toepassing is. Californië, waar Silicon Valley zit. Dus ja, dicht op het vuur zitten heeft dus niet alleen maar verwarmd effect, maar ook wel een besef van, er moet misschien iets anders mee omgegaan worden.
Er is nog lang geen wet tegen gepersonaliseerde advertenties. Er is alleen een beweging op gang aan het komen in Europa. Stel dat die hier wel zou komen, kunnen techbedrijven daar dan nog omheen op een of andere manier?
Of vast wel. Ik bedoel,
dat ze
er kan in
technieken verzinnen of andere trucjes.
Ja, ik kan in de tussentijd
om aan de letter van de wet te voldoen.
Maar niet aan de spirit, precies. Ja. En er kan in de tussentijd natuurlijk nog gelobbyd worden. Weet je, hoe je een wet formuleert en hoe je een wet bijstelt en hoe je een wet uiteindelijk uitvoert, dat zijn ook allemaal verschillen. Dus ja, dit gaat nog jaren duren. En of het echt tot een keihard verbod komt op gepersonaliseerde advertenties, dat is maar de vraag.
Ja.
Want er is natuurlijk heel veel geld mee gemoeid.
Zeer zeker. Zoals ik in de inleiding al zei, er zijn intussen andere wetten die al in de pijplijn zitten. De DMA Digital Services Act en de DMA Digital Marketing Act. Ja. Europese wetten, wetsvoorstellen.
Ja.
Waar de ministers van Economische Zaken van de lidstaat het afgelopen vrijdag over eens zijn geworden. Kun je uitleggen wat er in die wetten is geformuleerd? Wat staat ons te wachten?
Ja, grofweg, ik heb wat analyses erbij gepakt. Grofweg is het een voortzetting van de AVG. GDPR op zijn Engels. En deels is het verfijning en aanpakken van tekortkomingen. En een groot struikelblok bij AVG is gebleken in de praktijk dat de handhaving daarvan is aan het land waar het Europese hoofdkwartier van een extern techbedrijf zit.
En dat is van Ierland in de meeste gevallen.
Dat is Ierland. Ja. Nou, en die eerste privacy toezichthouder is klein. En heeft weinig budget,
onderbemand,
et cetera. En de bekende of beruchte Max Schrems, de Oostenrijkse privacyactivist.
Die jongen die de kattenbel aan heeft gebonden, waar het Facebook betreft.
Privacy Shield. Ja, maar niet alleen Facebook. Hij heeft heel veel, de overeenkomst tussen Europa en Amerika wat betreft afhandeling van data in Amerika, maar wel met enige meer volgen van Europese wet en regelgeving. Ja. Privacy Shield heeft hij onderuit weten te krijgen. Daarna het gauw opgetuigde vervolg, Privacy Shield, heeft hij ook onderuit weten te halen. Dus Safe Harbor, toen Privacy Shield.
Maar even terug naar onze, komen we straks tijd tekort. Die DSA en DMA, die zitten in de pijplijn. Die gaan dus, zoals jij zegt, de AVG verfijnen. De toezichthouders zeggen, wij willen die gepersonaliseerde advertenties eruit. Want die DSA en DMA zijn op bepaalde punten zelfs in strijd met de AVG. Die voldoen niet.
Ja, ze denken dat het niet ver genoeg gaat. En tegelijkertijd dat het haak staat op de AVG. Ja, de AVG gaat om privacybescherming en ook uitwisseling van gegevens tussen partijen. Ja. Als je dan een gigant als een Facebook hebt of een gigant als een Google hebt, dan is AVG veel minder van toepassing, omdat dat allemaal interne data is. Facebook en Google zijn dermate groot, die hoeven niet zoveel data uit te wisselen met andere partijen. En het idee is dus zowel de handhaving per Europees land kunnen doen, dus meer vrijheid, niet afhankelijk zijn van zo'n kleine toezichthouder. Wat kijken of het meer ook de grote partijen en de marktverschuiving, de marktverstoring eventueel aangepakt kan worden. En de AVG gaat meer om bescherming van privacy en bescherming van data. SEC, daar valt nog niks mee, of niks, weinig mee te doen om marktverhoudingen en concurrentie en Europese economieën te beschermen.
Oké, dat is dus nog een heel proces waar die DSA en DMA aan het begin van staan. Enig idee, schatting hoe lang het duurt voordat die wetten ook werken?
Nee, kijk, nee, de AVG is in 2016 gekomen, maar is jaren in de waak geweest en is weer gebaseerd op wetgeving uit 1970. Dan ga ik niet dat DMA en DSA zo lang gaan duren, maar we halen kerstmis volgend jaar niet, zeker niet.
Nee, zeker. Oké, dus we hebben nog volop gelegenheid om vaak in BNR Digitaal daarop terug te komen. Dat zullen we dan ook zeker doen. En in een groot aantal keren zullen we dat met jou doen. Dankjewel voor dit moment. Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect, maar blijf erbij.
Herbert Blankenstein.
Want nu gaan we het hebben over de Fairphone. Een Nederlands telefoonmerk bracht eind oktober het vierde model van zijn duurzame smartphone uit. Geeft intussen zelfs nog softwareondersteuning aan zijn modellen uit 2016. Een record in Android-land. Met andere woorden, de Fairphone 2 krijgt nog Android 10. Daar loopt op dit moment het testprogramma voor. En onze gast om hierover te praten is Friso Weijers, mobiel expert bij Tweakers.net. Hallo, Friso.
Hallo Herbert.
Welkom in BNR Digitaal. Jasper Bakker is er ook nog bij.
Ja.
Vraag aan jou om te beginnen, Friso. Wat onderscheidt de Fairphone van de hele rest?
Nou, dat hij zo fair is geproduceerd. Dat is het idee. Dus een beetje eigenlijk een fair trade smartphone, zo zou je het ook kunnen zeggen.
Ja. Ik noem hem wel eens respectloos de wereldwinkeltelefoon.
Ja, zoiets. Dat is misschien de iets minder respectvolle
benaming. Ja, dat is het ook, zeg ik. Ja. zijn ze een serieuze concurrent van de Apples en de Samsungs van deze wereld?
Nee, dat eigenlijk niet. Maar dat willen ze eigenlijk ook zelf niet. Kijk, de Apples en de Googles, dat zijn natuurlijk gigantische bedrijven. Fairphone wil veel liever laten zien aan de industrie. Kijk, zo kan het ook. Je kunt ook een fair telefoon maken. Een telefoon die dus echt, waar is gekeken naar de arbeidsomstandigheden, waar is gekeken naar de plek waar de mineralen vandaan komen. De conflictmineralen, zoals het dan heet.
Ja.
Dat die op een zorgvuldige manier zijn gewonnen.
Ja, repareerbaarheid en dat soort dingen.
Dat ook.
De Fairphone 4 is op de markt sinds 25 oktober. Je hebt hem uitgebreid gereviewd voor Tweakers. Klopt. Wat is er allemaal nieuw aan de Fairphone 4? Niet allemaal. Noem een paar dingen die nieuw zijn.
Okay. je zou wel kunnen zeggen, hij lijkt weer een stuk meer op de telefoon. Ja, de normale telefoon eigenlijk, die je waarschijnlijk wel kent. Dus het scherm is groter geworden, heeft van die ronde hoekjes. Er zit een betere camera in, voor het eerst op twee camera's. Dus dat je een stukje kunt uitzoomen. En natuurlijk, zoals het heet, de system on a chip, de SoC. Dus het hart van de smartphone eigenlijk, die is natuurlijk weer vernieuwd. Is sneller geworden. En hij heeft 5G-ondersteuning, zit een 5G-modem in.
Ja, dus hij is een volwaardiger telefoon geworden. als ik jou zo interpreteer.
Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen.
Oké, ik had het over die repareerbaarheid. Ik heb zelf, hier heb ik de Fairphone 3 trouwens.
Ja, cool.
Is leuk. Kan ik straks misschien nog wat over vertellen. Maar die repareerbaarheid die is dus in alle eerdere versies van de Fairphone ook geweest. Dat je makkelijk een accu kunt vervangen en een paar andere dingen.
Niet allemaal. Nee, dat hebben ze geïntroduceerd bij de Fairphone 2.
Dat was me corrigeert.
Ja, de eerste modulaire smartphone, zoals ze dat dan noemden.
Ja, en de vraag waar ik naartoe wilde blijft dezelfde. Maken ze nu op dat gebied nog vorderingen? Is de Fairphone 4 repareerbaarder dan de Fairphone 3?
Nou, wat ze eigenlijk vooral hebben gedaan is dat ze hebben het zo gemaakt dat je sneller bij de onderdelen komt. Zodat je makkelijker ziet van, je kunt het ding repareren. Je hebt hier onderdelen, je kunt ze eruit halen, je kunt ze eruit schroeven. Als je hem ook openmaakt, dan staat er ook van, is it yours to repair?
Ja, maar je kunt er dus makkelijker bij. Jasper?
Ja, wat dat heeft duurzaamheid natuurlijk ook een aantal verschillende componenten. Jij noemde al even van, waar komen de materialen vandaan? Conflict minerals, et cetera. Mm-hmm. Of is een phone makkelijk te repareren? Of is een telefoon makkelijk te upgraden? Dat zijn, dan komen we weer drie verschillende elementen van duurzaamheid.
Ja.
Dus je kunt een hele duurzame telefoon maken die enorm geïntegreerd en vastgelijmd zit. Of je kunt een enorm duurzame telefoon maken die vol zit met foute materialen, maar die heel makkelijk uit elkaar te halen zijn en te vervangen en te repareren. Dus wat is de duurzaamheid waar je voor kiest? En zo te horen gaat Fairphone voor allemaal een beetje.
Ja,
en daarmee een voorbeeldfunctie. Dus niet de markt willen veroveren, maar de markt willen veranderen. Het voorbeeld laat zien, zo kan dit.
Inclusief wat Friso al zei, bijvoorbeeld dat je bewust omgaat met die conflictmineralen.
Precies.
Waar komt het vandaan en hoe is die winning van die mineralen precies?
Precies. Ja, en als je bijvoorbeeld kijk naar Apple. Kijk, die spannen zich wel heel erg in om inderdaad die winning van die mineralen bijvoorbeeld, om dat goed te doen. Maar ja, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar repareerbaarheid, dan moet je niet bij Apple wezen.
Nee, precies.
Ja. Als je dan kijkt naar het eindproduct, zo'n Fairphone 4. Hoe beoordeel jij die dan in vergelijking met wat er verder op de markt is?
Nou, dat is lastig, maar dat is misschien wel zo dat je nu voor het eerst kunt zeggen dat het min of meer een normale smartphone is. Het is niet meer zijn eigen categorie eigenlijk. Van dat je kunt zeggen van dit is zo bijzonder. Ja. Dit kun je eigenlijk nergens
maar dat betekent dus ook dat jij als recensent genadeloos legt naast de beste iPhone of zo. En zegt van hier deugt niks van.
Dat valt gelukkig wel mee. Nee, bijvoorbeeld laten we een voorbeeld noemen. De cameratest die ik altijd doe. Dan kijk ik natuurlijk wel dat ik hem naast een enigszins vergelijkbaar toestel leg. Kijk, voor dezelfde prijs nog steeds kun je natuurlijk wel bij de concurrentie die niet duurzaam is. Of minder duurzaam in ieder geval. Kun je gewoon betere componenten krijgen. En betere foto's uiteindelijk.
Ja, dus je betaalt een prijs in termen van specificaties.
Ja.
Voor die duurzaamheid. Dat betekent dat je voor dezelfde prijs mindere specificaties hebt. Of voor dezelfde specificaties een hogere prijs.
Precies dat, ja.
Ja, maar dat is de keuze. Hè? Dat is ook jarenlang kritiek geweest op Apple, met name bij Macs. Als je gaat voor Mac, dan heb je slechte webcam. Dan heb je een Intel-chip van de vorige of de eervorige generatie. Maar dat is een keuze die je maakt omdat je het Mac-ecosysteem wilt. Of omdat je het macOS wilt. Of omdat je, kijk, mijn shine met mijn Apple-logo. Het is tegenwoordig niet meer verlicht, maar goed. Ja. En hetzelfde geldt voor Fairphone en voor duurzaamheid. Als je daarvoor kiest, dan betaal je een prijs of in euro's of in... Ik heb nu een dubbele camera waar elke Apple-fanboy zou zeggen... Ik heb al sinds de iPhone 11 dubbele camera's, of wat was het?
Ja, heel lang al, in elk geval.
Ja, 7, 8, volgens mij 7.
En dan kom je ook aan de stammerstrijd tussen Android en iOS. Waar Apple op een gegeven moment kwam met een high-res scherm. Dat konden Android fanboys ook zeggen van... joh, maar het Pixel toestel van 2 jaar terug had dat al. Weet je? Dus gaat het om de specs? No offense naar tweakers. Maar of gaat het om...
Ja, dat wil ik Friso eigenlijk voorhouden. Jouw recensie was heel duidelijk gericht op het tweakers publiek. Hè, dat heel erg geïnteresseerd is in die specs.
Mm-hmm.
Terwijl ik als toch betrekkelijke leek vergeleken met het tweakers publiek denk ik, wat kan er nu op dit moment belangrijker zijn dan duurzaamheid? We willen toch dat die wereld een beetje blijft zoals die is in plaats van dat we hem kapot maken.
Ja, dat zie ik ook wel heel erg bij de reacties onder mijn review. Mensen waren echt van, waarom testen jullie altijd deze
scherm na scherm? Dat bracht nogal wat teweeg.
Zeker.
Ja.
Ja, dus wat dat betreft denk ik ook voor ons natuurlijk als recensenten wel een impuls om te kijken naar hoe kunnen we de reviews ook gewoon beter maken. Hoe kunnen we kijken dat we inderdaad andere fabrikanten ook vragen gaan stellen van hoe is jullie telefoon nou geproduceerd? Hoe repareerbaar is jullie telefoon?
En Fairphone heeft wel invloed op de markt zo langzamerhand, hè? Kun je daar iets van? Of
zou je kunnen zeggen, wel, anderzijds niet. Nou ja, kijk, Fairphone is natuurlijk maar een hele kleine partij. Dus in die zin, het is altijd een beetje koffiedik kijken.
Ze zeggen zelf, wij zorgen ervoor dat andere telefoonmakers tegenwoordig beter opletten.
Nou, ze laten in ieder geval zien hoe het kan. Ja, zoals ik al zei. Je ziet wel dat telefoons in de afgelopen 15 jaar juist minder repareerbaar zijn geworden. Vroeger kon je nog vaak de achterkant open doen, de accu eruit halen. Kan tegenwoordig niet meer. Alles zit helemaal dichtgelijmd. Maar je ziet nu ook dat overheden wel gaan kijken van, moeten we hier niet eisen, regels aan stellen, dat de telefoons toch repareerbaarder worden. Dat reserveonderdelen beschikbaar blijven. Ja. Dat updates, software updates voor een aantal jaar gegarandeerd blijven.
En daar wou ik je hebben, want een van de interessante projecten van Fairphone is nu dat ze de Fairphone 2, dus twee versies terug, dat ze die nog eens een keertje gaan helpen aan Android 10. Dus dat betekent dat al 6 jaar straks die Fairphone 2 aan de praat wordt gehouden. Waarom doen ze dat? Ze benadelen zichzelf natuurlijk. Niemand koopt die Fairphone 4, want iedereen kan met zijn Fairphone 2 nog lekker aan de slag.
Nou, ze willen zich natuurlijk onderscheiden door te laten zien. Hè, ja, weer hetzelfde. Van ze willen laten zien, zo kan het ook.
Ja.
Het is wel dus echt iets wat zij doen en waar zij ook de support van externe ontwikkelaars bij nodig hebben. Want het is gewoon zo, kijk, die componenten die in een smartphone zitten, dus die SoC bijvoorbeeld, op een gegeven moment houdt de driver ondersteuning gewoon op. En dan kun je als fabrikant heel veel moeite doen. Moet je heel veel moeite doen om die software nog up-to-date te houden.
Ja. Lukt ze dat goed, denk je? Er is een beta-programma op dit moment. Krijgen ze die, want dat is technisch nog best een heksentoer. Mm-hmm. Krijgen ze die Android 10 draaiend op die Fairphone 2?
Dat denk ik wel, met die externe ondersteuning. En Android 10 is nu al ook niet de nieuwste versie meer. Sterker nog, we zitten nu al op Android 12 op de nieuwste versie.
Precies.
Je ziet ook wel, naarmate dus die support van die andere leveranciers afloopt, dat het bij Fairphone ook steeds langer duurt voordat er weer een nieuwe versie is.
Ja. Goed, gaan de grote telefoonmakers op den duur luisteren, denk je?
Ik hoop het wel. Het is een zeer interessant concept. En ook voor de tweaker, ook voor degene die juist interesse heeft om eventjes een component te wisselen. Of juist niet de tweaker. Ik bedoel, als jij je telefoon kapot laat vallen, nou ja, dan heb je pech bij de meeste fabrikanten. Ja. Moet je naar het reparatiecentrum bij de Fairphone. Kun je gewoon een nieuw scherm kopen. Zet je het erop. Ja. Een uurtje klaar.
Ja. En Jasper, ja?
Het kan op een gegeven moment ook gewoon bot vanuit marketing komen. We hebben een trend gehad van, kijk, mijn phone is dunner dan jouw phone. Oeh, ik wil die dunner, ik wil die nog dunnere. Mm. Op een gegeven moment is het zo dun dat het er niet meer toe doet. Of dat het zelfs onhandig wordt. Denk aan dunne toetsen.
Ik vind dat trouwens een selling point van mijn Fairphone, dat die lekker dik is.
Is een goede
grip. Je kunt het tenminste gewoon vasthouden.
Kijk, precies. Nou, ja. En dat dan nog gekoppeld aan duurzaam, wat steeds meer aandacht krijgt. Ik bedoel, Apple is nu ook met zijn MacBooks naar meer repareerbaar en minder lijm. Microsoft met zijn Surface, ook met het oog op de zakelijke markt, repareerbaarheid, et cetera. Dus als je je duns niet meer als uniek selling point hebt, of het is niet meer zinnig.
Dankjewel. Ja. Jasper Bakker, journalist bij AG Connect. En Friso Weijers, mobiel expert bij Tweakers. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt het programma terugluisteren via bnr.nl, onze app of wat je ook maar gebruikt om podcasts te beluisteren. En dan vind je ook de andere podcasts waar ik bij betrokken ben. Dat zijn de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.